Dit is een podcast van Clara. Berg en Dal. Op levenswandel met Padone.
Over precies een uur, om 11 uur, kwam er inderdaad exact 100 jaar geleden een officieel einde aan de Eerste Wereldoorlog. In een bos bij het Franse stadje Compiègne, ongeveer 80 kilometer ten noorden van Parijs, werden de wapens stilgelegd. Van onderhandelen was geen sprake. De Franse maarschalk Ferdinand Foch antwoordde op de Duitse onderhandelaar naar voorstellen. Voorstellen? Ik heb geen enkel voorstel. Tekenen, bitten. En zo geschiedde. Daarmee zetten we ook officieel een punt achter 4 lange jaren van herdenkingsfeesten, parades, 14, 18 tentoonstellingen, buurtfeesten en city marketing. Peace at last. Danny Praat is als hoogleraar gepokt en gemazeld in de antieken, bij wie je ook over oorlog en vrede veel kunt leren. Hij schreef er zelfs een boek over, Philosophy of War and Peace. Want wie naar de toekomst kijkt zonder het verleden te kennen, kan net zo goed een ruiker bloemen planten in de hoop dat die zal groeien. Dag Danny Praat, zit u op een berg of zit u in een dal?
Goedemorgen, ergens halverwege denk ik.
En dat is? Comfortabel?
Op weg naar de top.
of naar beneden.
Of naar beneden.
Het is waar, hè? Maar jij liever toch naar de top?
Graag, ja. Ik ben toch min of meer optimistisch van aard.
Ook over het verloop van de geschiedenis?
Nee, er is een verschil tussen het persoonlijke leven en de manier waarop men naar het macroniveau, naar de geschiedenis moet kijken. Ik denk dat heel veel mensen, wanneer ze naar het einde van de Eerste Wereldoorlog kijken, of ze nu iets van die antieke filosofie gelezen hebben of niet. Eén thema in die antieke filosofie is dat men nagedacht heeft wat eigenlijk het doel van oorlog zou moeten zijn en ook wat het doel van vrede zou moeten zijn. Want men heeft in die antieke filosofie, bijvoorbeeld bij Cicero hebben we heel veel teksten daarover, nagedacht over wat is een rechtvaardige oorlog, maar ook wat is een rechtvaardige vrede. En wanneer we dan terugdenken aan het einde van de Eerste Wereldoorlog, aan de vredes, ja, onderhandelingen zijn het niet, zoals u net gezegd heeft, tekenen bieden, dan weten we allemaal dat de voorwaarden die daar opgelegd zijn, en Cicero en de Stoïcijnen zouden daarmee eens geweest zijn, eigenlijk een van de oorzaken zijn die geleid hebben tot de situatie in Duitsland, die dan weer zelf aanleiding geweest is tot de Tweede Wereldoorlog.
Want ze waren gefrustreerd. Die Duitse onderhandelaar, dat is wel interessant, Matthias Erzberger heette die. En die wordt dus afgevaardigd door de Duitse legerleiding. Nu, die man dus, die moet tekenen van Foch, en die doet dat natuurlijk, want dat is zo afgesproken. Daar loopt het niet goed mee af. In augustus 1921, dus we zitten dan, hoeveel? 4 jaar na het eindigen van die oorlog. Nee, niet eens, 2 jaar. En nadat hij heeft getekend, wordt hij vermoord door extreemrechtse leden. En wat is de reden? Omdat ze hem dus beschouwen als een landverrader. Omdat hij zijn volk heeft verraden. Daar eigenlijk wordt al de kiem gelegd voor die Tweede Wereldoorlog. Mm-hmm. Dat is onvoorstelbaar. Ja. Of niet voor jou?
Ja. Ik was niet op de hoogte van dit feit. Maar inderdaad, de hele filosofische insteek kan alleen maar onderstreept worden. En al in de oudheid heeft men het onderstreept dat om een permanente vrede te bekomen, dat men op een rechtvaardige manier met elkaar moet omgaan. En dat men een land, ooit vijand, idealiter, zou moeten omvormen tot een nieuwe bondgenoot.
Maar wat ik interessant vind aan jouw boek, hè, Philosophy of War and Peace, onder meer is dat je eigenlijk, hè, het is een essaybundel van verschillende van jouw collega's en van jezelf, dat je aan de hand van hele klare voorbeelden van de antieke oudheid, maar ook India, het hindoeïsme, zelfs het boeddhisme, toch par excellence de vredesreligie, dat je heel duidelijk laat zien hoe onethische redeneringen eigenlijk te pas en te onpas worden gebruikt om die gewoon naar eigen inzicht te kunnen hanteren. Ja. Dus met andere woorden, een van de schokkendste dingen vind ik daarin, dat is dat een collega van jou aantoont dat de Bhagavad Gita, hè, dat is dus de grote hindoeïstische bijbel, dat die zowel werd gebruikt door Gandhi om te verantwoorden waarom zijn levensfilosofie, namelijk geweldloos verzet, zo belangrijk was. Daar greep hij naar. Als de man die Gandhi vermoordde, Godse, die gebruikte diezelfde Bhagavad Gita.
Ja, inderdaad is de collega Eva de Klerk, indoloog aan de Universiteit Gent. Er is ook een bijdrage van collega Anne Herman, die zich meer met boeddhisme en de Chinese traditie van boeddhisme bezighoudt. En zij beiden tonen inderdaad aan hoe een filosofie of een religie, religieuze filosofie van oorlog en vrede, aan eigenlijk een tweesnijdend mes of zwaard is. En dat het gebruikt is, zoals ook in de klassieke westerse traditie kan zien, gebruikt is à la tête du client. Wij wouden trouwens ook expliciet, dit boek is ontstaan uit de Internationale Filosofie Olympiade, wat echt een mondiale wedstrijd is voor jongeren, laatstejaars middelbaar onderwijs, en waar effectief ook mensen uit Japan, China, Indië aan deelnemen. Dus wij wouden dat boek ook opentrekken voorbij de pure westerse filosofie van oorlog en vrede. Want dat is, daarover zijn eigenlijk al meerdere boeken verschenen, van één of, zoals in dit geval, ook van meerdere auteurs. Maar we wouden ook aantonen dat men uiteraard ook buiten de westerse filosofische traditie daarover nagedacht heeft, maar dat men vaak tot diezelfde conclusie komt. Neem nu het voorbeeld van het boeddhisme. We kennen allemaal de historie van de Rohingya. Ook dit wordt besproken, hoe boeddhisme gebruikt wordt eigenlijk om een soort volkerenmoord en een exodus te legitimeren.
De Rohingya in Myanmar, het vroegere Birma, een moslimminderheid van 650.000 mensen die zijn verplicht geworden, het is een soort van etnische zuivering, om uit Myanmar te verdwijnen. Niet te vergeten, want dat is toch ook wel ongelooflijk pijnlijk, onder het bestuur van de grote dame, de voorvechter, Nobelprijs, Aung San Suu Kyi. Dan zie je toch hoe complex dat is.
Mm-hmm. Als filosofie één taak heeft, dan is het denk ik om de complexiteit om te reflecteren over de complexiteit van de geschiedenis en de complexiteit van de manier waarop mensen standpunten hebben ingenomen, legitimatiesystemen hebben ontwikkeld. En je kunt heel veel filosofen aanhalen die je kunt lezen op één manier, maar die je net zo goed op een andere manier kunt lezen. En de geschiedenis van de filosofie en ook de geschiedenis van de wereldoorlogen toont ons dat men dat effectief gedaan heeft. Dat men een en dezelfde figuur kan gebruiken om pacifist te zijn en ook eigenlijk om een oorlog te legitimeren.
Dus beangstigt jij dat niet als filosoof? Dat je, bedoel, je kunt iets op papier zetten en je kunt daar een hele vredelievende of vredevolle bedoeling mee hebben, maar die kan wel tegen jou gebruikt worden. Die kan zelfs als munitie gebruikt worden om het tegenovergestelde te gaan doen.
Mm-hmm. Ja, dat is altijd een gevaar, inderdaad. Hè. Nu, ikzelf heb hier geen enkele originele gedachte van mezelf ingeplaatst. De nederigheid gebiedt mij te zeggen dat dit een beschrijving is, idem van alle andere bijdragen. Dit is eigenlijk niet onze ideeën over oorlog en vrede, maar een collectieve beschrijving van andere filosofen.
Jij bent gespecialiseerd in de antieke en de middeleeuwse filosofen, zal ik maar zeggen. Wat leer je eigenlijk vandaag? Kunnen wij vandaag van die oude mannen nog wat leren?
Ik denk dat men perfect kan aantonen dat heel veel van die ideeën, van die analyses, van die standpunten die antieke filosofen ingenomen hebben, antieke westerse filosofen dan is mijn domein, dat die eigenlijk 2500 jaar lang door hebben gewerkt en dat zij via een meanderend verhaal toch eigenlijk de basis vormen van hoe men nu nog altijd nadenkt over vrede, over oorlog, over een ethiek binnen de oorlog.
Waarom hebben wij een oorlog nodig dan?
Ik persoonlijk denk niet dat wij een oorlog nodig hebben. Maar er is ook reflectie al geweest van in de vroegste filosofen, of er iets in de natuur van de mens zit. Een soort antropologie, filosofische antropologie. Of het nu eigen is aan de mens om agressief te zijn, om conflicten op te zoeken, dan wel. Of de mens van nature eigenlijk een vredelievend, een samenwerkend wezen is, waarbij dan door allerlei externe omstandigheden die mens kan gecorrumpeerd worden. Ook dat zit in de antieke samenleving. Bijvoorbeeld als we nadenken over Aristoteles, is een figuur Aristoteles zitten we in de 4e eeuw voor Christus. En Aristoteles is een man die, zoals denk ik de meeste mensen weten, de mens gedefinieerd heeft als een zoon politikon. Een wezen, een dier, een levend wezen. Het is niet het politieke beest uit de politieke sfeer, maar het is een dier dat eigenlijk van nature in een polis, in een politieke samenleving moet leven om eigenlijk de volledige potentie waar te maken. Dat wil zeggen dat om volledig mens te zijn, dat men eigenlijk moet samenwerken. Dat men van nature, bijvoorbeeld omdat de mens, menselijke baby of de mens als dusdanig hulpbehoevend is, dat men bescherming en technieken nodig heeft om volledig mens te kunnen zijn. Maar bij Aristoteles was het nog meer. Aristoteles definieert de mens als een rationeel, een cultureel wezen. En het verschil, essentieel verschil tussen de mens en andere dieren, is precies die reden, die rationaliteit, het spreken ook, de logos, het samenspreken. Dus gemeenschap vormen is enerzijds voor Aristoteles de natuur van de mens.
Maar je zou bijna kunnen zeggen dat Aristoteles een soort van antidotum is tegen fake news, hè? Tegen alternative facts. Want hij vindt dus dat elke burger moet gewapend zijn tegen manipulatie, tegen drogredenen, tegen emotionele beïnvloeding. Als wij vandaag zouden gewapend zijn, of de meesten van ons, Amerikanen voorop, maar ook wij, Westelingen in Europa, tegen manipulatie, tegen drogredenen, tegen de emotionele overtuiging van bepaalde nieuwe autoritaire leiders, dan denk ik dat we een heel ander Europa zouden hebben of een andere wereld. Nee?
Absoluut. Dat is ook een heel interessante discussie geweest tussen Plato en Aristoteles. Plato was eigenlijk tegen algemeen verspreide kennis van drogredenen, van sofistiek, zoals hij het noemde. Terwijl Aristoteles zei, nee, het is eigenlijk een democratische plicht. Je moet de burgers wapenen. Je moet dus, om het nu bijvoorbeeld te betrekken op het Belgisch of het Vlaamse onderwijs, je moet eigenlijk iedereen filosofie geven, iedereen argumenteren, leren, iedereen iets leren over drogredeneren, over retoriek, over de manier waarop men in communicatie probeert mensen te manipuleren. Enkel dan zijn de burgers gewapend. Terwijl Plato het eigenlijk vanuit een soort autoritair perspectief bekijkt, zei, nee, de leiders weten het best en als de leiders weten hoe men moet manipuleren, zij hebben het beste voor met de bevolking en zij zullen van bovenaf eventueel de bevolking manipuleren in hun voordeel.
Je zou kunnen zeggen dat Trump eigenlijk een Plato-aanhanger is.
Ik twijfel de sterkste of hij Plato leest, maar
of kent.
Bitter zet.
We gaan even, want dat mag elke gast hier in Bergendal doen, boeken meebrengen. Jouw eerste boek dat je meebrengt is een tamelijk lijvig werk, hoewel, het valt nog mee, Herakleitos. De man die we kennen van, denk ik, Pantarij, hè? Alles stroomt. Of men kan ook niet tweemaal in dezelfde rivier stappen, bijvoorbeeld. Dat soort van raadselachtige tweets, zal ik ze maar noemen. Mm-hmm. Wie was, om te beginnen, Herakleitos?
Wel, Herakleitos is een van die vroegste filosofen. We zitten met Herakleitos rond het jaar 500 voor onze tijdrekening.
Dat is dus 2500 jaar geleden.
2500 jaar geleden. Is een man die in de oudheid bekend stond als de duistere. Socrates zou ooit gezegd hebben dat men eigenlijk een getraind diepzeeduiker moet zijn om de volle betekenis te vinden van de fragmenten die die man heeft nagelaten. Waarschijnlijk is zijn boek een collectie geweest van aforismen die zowel qua inhoud als qua vorm trouwens Friedrich Nietzsche hebben geïnspireerd, waar ook in dit boek door Benjamin Biebuyck een hoofdstuk geschreven is over de opvattingen van Nietzsche over oorlog. En Herakleitos was ook iemand die zei dus Pantarij, alles verandert, maar in tegenstelling tot de fragmenten over de rivier, was voor hem het belangrijkste element in de natuur niet zozeer water, veranderende, vliedende water, maar eigenlijk vuur. En vuur is voor hem datgene wat het leven geeft, maar ook wat kan tot vernieling leiden. De wereld brandt is een gedachte die via de Stoïcijn en dan ook in Duitse filosofie van de moderniteit de gedachte gegeven heeft dat oorlog, strijd, conflict eigenlijk ook leidt tot vernieuwing. En dat is een gedachte die men die ook aanleiding gegeven heeft, onder andere mentaliteit die tot de Eerste Wereldoorlog geleid heeft, dat een zuiverende oorlog, een vernieuwende oorlog, eigenlijk een soort incentive zou zijn om tot een vernieuwde cultuur te komen, om tot een gezonde natie te komen.
Nieuwe ontdekkingen ook, hè? Ik bedoel, een oorlog alleen al kan ons ertoe aanzetten om met nieuwe technieken te gaan experimenteren. En eigenlijk heb je daar alleen al een oorlog voor nodig.
En dus, we waren daarnet bezig, men kan filosofen op een verschillende manier interpreteren. Dus Herakleitos is door sommigen geïnterpreteerd als een soort protofascist. Als iemand die oorlog, geweld, overheersing als de natuur der dingen beschouwde. Dat was hij eigenlijk niet. Als je de fragmenten allemaal samenlegt en kritisch leest. Hij was een van die fragmenten, is hij eigenlijk expliciet een voorstander van democratie en van een rule of law. Hè. Maar men kan hem op die manier lezen en men heeft hem ook op die manier gelezen. Hè. Bertrand Russell bijvoorbeeld, volledig ten onrechte in zijn geschiedenis van de westerse wijsbegeerte, zegt dat er een directe lijn zou te trekken zijn van Herakleitos over Nietzsche naar de nazi's en de fascist. Wat filosofisch-historisch compleet onjuist is. Zowel voor Nietzsche, die geen fascist was, als voor Herakleitos, die in de oudheid is een dergelijke term natuurlijk nonsensicaal, protofascist in de oudheid, is een anachronisme van je welste. Maar men heeft hem op die manier gelezen en je kunt zeggen dat dus filosofen van 2500 jaar geleden via interpretaties toch een invloed gehad hebben op een bepaalde mentaliteit.
Je ziet, niemand ontsnapt aan die reductio ad Hitlerim. Als je eenmaal het woord oorlog laat vallen, dan zit je binnen de kortste keer bij de nazi's.
Ja, we zijn nu vooral over het einde van de Eerste Wereldoorlog bezig, maar zoals we in het begin gezegd hebben, er is natuurlijk een link tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. En die mentaliteit van een vernieuwende wereldbrand is iets wat teruggaat ook op de Stoïcijn. Alleen, als we dan kijken naar de manier waarop de Stoïcijnen Herakleitos hebben geïnterpreteerd, dan zien we dat de Stoïcijnen eigenlijk aan de grondslag liggen ook van de hele theorie over de rechtvaardige oorlog en een gemeenschap van alle mensen, een soort humanisme waarbij iedereen gelijk is, terwijl Aristoteles, die we daarnet bespraken, een filosoof is die ervan overtuigd was dat er van nature een grote verschil was, een ongelijkheid was tussen de Grieken en de andere volken.
We gaan even luisteren naar een fragment. Het is een beetje een samenbundeling, een montage van verschillende aforismen van Herakleitos over oorlog. Maar daar zit wel met een probleem, Danny. De een vertaalt polemos als strijd, de ander als oorlog.
Ja. Dus ik heb twee vertalingen meegebracht. Eén van een Nederlands filosoof Jaap Mansveld, de andere van een Vlaams filosoof en vertaler Paul Klaas. En Paul Klaas vertaalt: strijd is de vader van allen. De een laat hij God worden, de ander mens. De een maakt hij slaaf, de ander vrij. Terwijl bij Mansveld het fragment, hetzelfde Griekse fragment, luidt: oorlog is van allen de vader en de koning van allen. Sommigen heeft hij immers goden laten zijn, anderen mensen, sommigen tot slaaf gemaakt, anderen vrij. Men hoort te weten dat de echte oorlog iets universeels is en recht tweedracht, dat alles in tweedracht en noodzakelijkheid tot stand komt.
Men hoort te weten dat echte oorlog iets universeels is, zegt Herakleitos. Betekent dat dan ook onvermijdelijk en noodzakelijk?
Wel, de vraag is hoe je dit fragment moet interpreteren als iets politieks-militairs. Of is polemos hier eigenlijk een soort metafoor voor de manier waarop de wereld, en dan in het wereldbeeld van Herakleitos, de vier elementen van aarde, lucht, water en vuur, eigenlijk in een constante verandering zijn. Het is heel interessant om te merken dat zowel bij Herakleitos als bij Anaximander, nog een oudere voorloper, dat men wel een wereldbeeld heeft van conflict, maar dat men ook ervan uitgaat dat de wereld, de materie, aan bepaalde wetmatigheden behoort. En dat die wetmatigheden eigenlijk gedicteerd worden door een vorm van rechtvaardigheid zelfs. Nu, dit is wellicht een projectie op de materiële wereld van hoe zij de maatschappij zagen, waarin zij enerzijds stelden, ook in de mens als deel van de natuur, ook in de mens zit conflict, maar idealiter is de regeling toch dat die conflicten op een of andere manier bijgestuurd worden en georganiseerd worden op een dergelijke manier dat men kan spreken van een rechtvaardige maatschappijordening, een rechtvaardige wereldordening.
En dan zitten we eigenlijk bij het conflictvermijdende onderhandelingsmodel vandaag.
En ook dat.
Dat is toch waar we mee bezig zijn. Diplomatie moet eigenlijk voor oorlog komen.
En ook dat gaat eigenlijk terug op die antieke filosofie van oorlog en vrede. Je vindt daar vanuit die gedachte dat de mens het unieke eigenschap van de mens de reden is. De reden in de dubbele Nederlandse betekenis van het kunnen spreken, het kunnen communiceren met elkaar en ook het redeneren, de rationaliteit. En dat als de mens echt mens wil zijn, dat de mens in staat is om het niveau van zeg maar vechtende chimpansees te overstijgen en met elkaar te spreken, met elkaar tot een vergelijk te komen. En heel die theorie van de justum bellum, van de rechtvaardige oorlog, waarvan je kunt zeggen dat die teruggaat op Plato, op Aristoteles. Dat is maar vooral bij de Stoïcijnen is uitgewerkt en die wij kennen voornamelijk via Cicero, via zijn werk over de plichten. Een heel invloedrijk werk geweest, de hele middeleeuwen en moderniteit door. Dat wordt gezegd dat het des mensen is, of zou moeten zijn, om tot op het laatste moment met elkaar te spreken, te onderhandelen. Dat oorlog echt de last resort zou moeten zijn. En dat men eigenlijk ook zelfs nadenkt over een manier waarop men dat op een mondiaal niveau zou kunnen organiseren. Een soort forum waar mensen, het is nog geen volkerenbond, het is nog geen Verenigde Naties, maar die ideeën zijn ook al heel oud. Nu, concreet is dat dan na de Romeinse Republiek in het Romeinse Imperium op een dergelijke manier geïnterpreteerd dat diezelfde gedachte die wij pacifistisch zou kunnen noemen bij de Stoïcijnen eigenlijk gebruikt is als legitimatie voor het Imperium Romanum.
Hoezo dan?
Want dan is de keizer de vertegenwoordiger van de logos, de keizer is de vertegenwoordiger van de reden en het is het Imperium Romanum geleid door een verlicht heerser. Denk dan bijvoorbeeld aan Marcus Aurelius, die filosoof-koning. Het is de verlichte heerser die dan voor zal zorgen dat de rechtvaardigheid aan iedereen uitgedeeld wordt. Of elk volk dat onder Romeinse heerschappij stond daarmee eens was, is natuurlijk weer een andere vraag. Maar het toont die mogelijkheid om elke gedachte, elke filosofie op een paradoxale manier dubbel te interpreteren.
Perfide klinkt het. Gewoon perfide als je het zo uitlegt.
Dat zal mijn karakter zijn.
Nee, maar bedoel, die gasten die het dan zo interpreteren.
Ja.
Ik bedoel, dat is echt onhygiënisch denken. Dat is nu eens echt een manipulatie, toch?
We zitten in de antieke periode, waar bij heel veel filosofen en in de concrete maatschappij ongelijkheid nu eenmaal de werkelijkheid was. Ja. En er zit een zeer duidelijke vorm van paternalisme ook
evident.
In. Van,
ik bedoel, vrouwen betekenden niks, kinderen betekenden niks en er waren slaven en niet slaven. Zo simpel is dat ook, hè? Zo fraai was het allemaal niet, hè?
Ja, om terug te keren naar Aristoteles. Aristoteles is iemand die in zijn filosofie legitimatie gegeven heeft voor wat we nu kolonialisme zouden noemen. Voor Aristoteles zijn de Grieken van nature superieur aan andere volkeren. Is het een soort natuurrecht, fusei, een natuurrecht van de Grieken om te heersen over die andere volkeren. Zoals men weet was Aristoteles de leermeester van Alexander de Grote, de man, Macedonische koning, die er effectief voor gezorgd heeft dat de Grieken een wereldrijk hebben gesticht. Maar dan ziet men ook weer het dubbele aan de geschiedenis. Wat Alexander de Grote dan in werkelijkheid gedaan heeft, is niet dat soort koloniale heerschappij ingesteld. Men zegt in de geschiedenis dat hij zijn generaals, zijn officieren, verplicht heeft om te huwen met prinsessen uit Perzië. Dus dan is het niet een soort proto-racistische, koloniale systeemdwang, maar is het eigenlijk een realiteitszin die zegt, ja, Grieken en Perzen moeten als twee gelijken dit nieuwe wereldrijk, deze nieuwe mondiale samenleving vormgeven.
En verdelen. Onder elkaar.
Het werd niet echt verdeeld.
Nee. Muerte del Angel van Astor Piazzolla. Weliswaar door het Isabelle van Cullen ensemble. Komt uit een stuk, Teatro del Angel. Het ging over een engelbewaarder van een appartementsblok in Buenos Aires. Heb jij een soort van engelbewaarder, Danny Praat?
Nee, ik geloof niet echt in engelbewaarders.
Thank you. Voilà, die zit Astor Piazzolla, Muerte del Angel, door het Isabelle van Keulen Ensemble. Bij mij zit Danny Praat. Hij is gepokt en gemazeld in de antieken, de antieke oudheid. Schreef een boek over oorlog en vrede. En we zitten dus inderdaad het laatste uur eigenlijk van Wereldoorlog 1. Tenminste, precies 100 jaar geleden op 11 november om 11 uur zal het zover zijn, de wapenstilstand. En wij proberen hier met Danny een beetje de grammatica van oorlog te ontleden. Is er zoiets als een grammatica trouwens van oorlog? En om dat te begrijpen, Danny Praat, bijvoorbeeld begrijp ik dat jij jouw studenten in Gent in de... een cursus antieke retoriek geeft, waarin je eigenlijk probeert te bewijzen dat de Grieken, de oude Grieken en de Romeinen, de allereerste waren om argumentatieleer te gebruiken, om hoe mensen te kunnen overtuigen. Belangrijk was de retorica zich eigen te maken.
Ik heb dat ooit gedoseerd, maar dat is nu al sinds een aantal jaren collega Koen de Temmerman die de cursus antieke retoriek doseert. Maar inderdaad, mij lijkt dat een van de interessante, misschien zelfs noodzakelijke disciplines die ontwikkeld zijn in de oudheid, zoals we daarnet al gezegd hebben. Het is niet alleen een manier om burgers aan te leren om hun eigen ideeën, hun eigen stellingnames uit te drukken en te argumenteren. Het is ook een manier om burgers te wapenen tegen drogredeneringen of bewust of onbewuste denkfouten die anderen maken, zodat men alert blijft in de politieke ruimte.
Vind je dat we daar te weinig op inzetten in onze scholen en zo?
Ik denk dat wel, ja. Ik ben een groot voorstander. Dat is ook een van de motiveringen om die internationale filosofie-olympiade en om de Belgische voorronde van die filosofie-olympiade te organiseren. Dat men meer filosofie zou moeten geven in het middelbaar onderwijs. Argumentatieleer, logica, redeneren, al dat soort dingen, denk ik, zijn wel nuttig in de intellectuele ontwikkeling van iedereen.
En die gaat ons wapenen tegen... autoritaire regimes of mogelijk autoritaire regimes en politici die te pas en te onpas dingen beweren die niet waar zijn?
Het is altijd dubbel. In autoritaire regimes wordt natuurlijk ook retorica gebruikt, maar wat Aristoteles stelde tegen Plato in, is dat retorica eigenlijk op zich de neutrale, de waardeneutrale studie is van hoe gebeurt communicatie, hoe gebeurt overtuiging en overreding. En zoals gezegd, men kan er twee dingen mee doen. Het is een mes waarmee men een wonde kan genezen of juist een wonde aanbrengen.
We staan nu even stil bij die Eerste Wereldoorlog, straks nog heel uitvoerig. Maar laten we eens vergelijken met een andere heel bekende, de Peloponnesische Oorlog. We zitten dan 431-404 voor Christus, duurt 27 jaar. Het was echt een afmattende oorlog, een strijd eigenlijk tussen de oude stadstaten, Athene en Sparta. Twee eigenlijk verschillende stadstaten. Hè? De een was een grootmacht aan de zee, de andere was een aristocratische landmacht.
Het zijn ook eigenlijk twee stadstaten die elk hun machtsblok hebben uitgewerkt. Dus het was eigenlijk echt een zeer grote burgeroorlog van allianties. En in die zin ook vergelijkbaar met de Eerste Wereldoorlog. Het was een conflict dat zich steeds verder zou uitbreiden.
Met geallieerden tegen de
vijand. Met geallieerden, inderdaad. Die eigenlijk ook duidelijk de dynamiek laat zien. En Thukydides, die de Peloponnesische Oorlog beschreven heeft, laat ook zien welke corrumperende kracht er kan uitgaan van een oorlog, van een langdurige oorlog, bijvoorbeeld ook in democratie zoals Athene. Want de traditionele voorstelling is dat Sparta het autoritaire, militaristische, zeg maar Duitsland is. Als we het met de Eerste Wereldoorlog willen vergelijken, de Pruisen uit de oudheid, die zich ook graag trouwens met de Doriërs, de Duitse ideologie vanaf de 19e eeuw, is dat de Grieken eigenlijk Duitsers waren. Althans, de Doriërs zouden etnisch met de Duitsers verwant zijn. Dat is ook een mythe uit de klassieke.
En Athene stond dan voor de aristocraten.
En Athene is dan de democratie. Ja. Maar als je die stukken leest over de Peloponnesische Oorlog, dan ziet men dat Athene eigenlijk ook een imperialistische macht is en dat een dynamiek van oorlog, van uitbuiting en van pure machtsuitoefening, van realpolitiek, alle idealen eigenlijk als schijn laat zien.
Mm-hmm. Misschien moeten we even eens een fragment laten horen uit die Peloponnesische oorlog. Zoals jij is beschreven trouwens, inderdaad, door Thukydides. Vreemde man ook. Hij was eigenlijk een Atheense legeraanvoerder, als ik het goed begrijp. En een geschiedenisschrijver. Heeft dat tamelijk accuraat gedaan, hoewel ook daarover kan gediscussieerd worden. Maar hij wordt toch een beetje de grondlegger genoemd van de wetenschappelijke methode in de geschiedkunde. Hè? Mm-hmm. Dus een maar hoe kan iemand die eigenlijk betrokken partij is, toch op een min of meer nauwkeurige manier, onafhankelijke manier, over een oorlog schrijven?
Het is iemand die trouwens duidelijk ook bekend was met de filosofieën van zijn tijd, hè, met de verschillende theorieën die de soefisten met name ontwikkeld hadden. En het is iemand die de realiteit heeft meegemaakt van oorlog, en misschien moet men wel de realiteit van oorlog meemaken, en een filosofische reflectie daaraan koppelen om met een dergelijke pregnantie te beschrijven welke mechanismen er eigenlijk allemaal werkzaam zijn in een oorlog, en tot wat het kan leiden, ook in de eigen staat. Dus het is een manier om zelf kritisch te zijn.
Ja, zoals Churchill dat eigenlijk ook op een briljante manier heeft gedaan. Maar hij wist wel van binnenuit wat een oorlog is.
Dat was niet zo'n fraai man, denk ik toch, Churchill?
Nee, maar hij heeft wel niet voor niks de Nobelprijs literatuur gekregen. Kon fantastisch goed schrijven.
Inderdaad, ja.
We gaan even luisteren naar Thukydides en de Peloponnesische oorlog.
Dus misschien kan ik het eerst inleiden. Dus dit is de zogenaamde Meliersdialoog. Dit is een stukje waarbij Athene van het heel kleine eilandje Milo, dat we allemaal kennen van de Venus van Milo die daar gevonden is, een heel klein eilandje dat neutraal wou zijn in die grote oorlog tussen de blokken Sparta en de blokken van Athene. Maar Athene kon het eigenlijk niet dulden, zeggen zij, vanuit hun realpolitiek, vanuit de machtspolitiek, dat iemand zich überhaupt neutraal zou opstellen. Zij komen dus naar dat kleine eilandje met een militaire overmacht en stellen dus duidelijk een ultimatum aan de inwoners die daarop antwoorden dat zij neutraal willen blijven. Misschien toch ook zeggen hoe het hele verhaal afloopt. De Atheners, de beschermers van de democratie in veel, de geesten van veel mensen, hebben dan alle mannelijke inwoners van het eiland gedood en alle vrouwen en kinderen verkocht als slaven. Dus er is meer dan een etnische zuivering gebeurd op een eilandje dat eigenlijk niet wou deelnemen aan de oorlog, maar in die realpolitiek, in die dynamiek, is zoiets totaal uitgesloten, want, argumenteren zij, dit zou slecht zijn voor ons imago.
Ja, eigenlijk waren dat de Zwitsers van hun tijd. Hè?
Dus de Atheners, de Atheense delegatie zegt: maar wij van onze kant zijn niet zo somber over het einde van onze heerschappij, gesteld dat daar ooit een eind aan wordt gemaakt. Immers, niet wie heersen over anderen, zoals de Spartanen, zijn een gevaar voor verslagenen. Wij voeren hier overigens geen strijd met de Spartanen. Nee, van gevaar is pas sprake als ergens de onderworpenen zelf in opstand komen en hun overheersers de baas worden. Het lopen van dat risico moet men overigens maar aan ons overlaten. Dat wij nu hier zijn ten bate van onze heerschappij en onze argumenten naar voren zullen brengen tot behoud van uw staat, dat gaan we duidelijk maken. Want wij willen zonder te veel inspanningen de macht over u verwerven, maar tegelijk streven naar uw behoud, zodat beide partijen er profijt van hebben. De Meliërs antwoorden: de slavernij voor ons profijtelijk, heerschappij voor u, hoe kan dat samengaan? En de Atheners op hun beurt: omdat u dan de gelegenheid kunt krijgen u aan ons te onderwerpen in plaats van het ergste te moeten ondergaan, terwijl het ons voordeel betekent wanneer wij u niet met geweld ten gronde hoeven te richten.
Met andere woorden, wij zijn eigenlijk minder slecht dan de anderen.
En ook een bijna cynische vorm van machtspolitiek, waarbij, op het begin van die dialoog, wordt eigenlijk expliciet verwezen naar de retoriek en naar de mooie frazen en de morele legitimaties die gegeven worden, waarbij ze zeggen, ja, wij gaan eigenlijk geen legitimatie geven. We zouden kunnen argumenteren dat u etnisch verwant bent met de Spartaan, of wij zouden kunnen argumenteren dat wij door onze zegen tegen de Perzen van nature de leiders van de Grieken moeten zijn. Dat is eigenlijk allemaal mooie woorden. Dus dit is ook een heel interessant fragment om die filosofie van oorlog en vrede op zijn beurt toch eigenlijk weer een klein beetje te relativeren. Want van zodra de oorlog, van zodra de wapenen spreken, wordt wel eens gezegd, zwijgt de filosofie. En dit is zo'n voorbeeld waar men zegt, ja kijk, het is machtspolitiek. Ja. Er zijn allerlei principes die geformuleerd worden, maar van zodra de zaak start, dan spreken de wapens, dan spreekt de logica van de macht.
Atheners zeggen hier, waarom daarom? Een aria uit Le Nozze di Figaro, dat is wat je wil. Wij hebben er eentje gekozen met John Tomlinson als Figaro. Dat is natuurlijk van Wolfgang Amadeus Mozart met die wapenbroeder van hem, Lorenzo da Ponte, en het Rias Kammerkoor en de Berliner Philharmoniker. Het is een opera buffa, dat hij praat. Eigenlijk een soort van carnavaleske waarin gedaantewisselingen voorkomen, verkleedpartijtjes. Hou je daarvan, van verkleedpartijtjes?
Ik heb dit nu specifiek gekozen. Ten eerste omdat ik graag Mozart en operas van Mozart hoor. En ten tweede omdat het ook een soort ironische aria is waar gespot wordt met militarisme en met de glorie van de wapenen. Terwijl de concrete context eigenlijk liefdesrivalen zijn, een liefdesrivaal, die kleine Cherubino, die men eigenlijk uit het liefdespel wil kegelen, door hem naar das Militär te sturen. Adoncino d'amor. Non più avrei questi bei pennacchini, quel cappello leggero e galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio del mesto color, quel vermiglio del mesto color. Non più avrei quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non ti andrai farfallone amoroso, notte e giorno di torno girando, nelle belle turbando il riposo, narcisetto adoncino d'amor. Nelle belle turbando il riposo, narcisetto adoncino d'amor. Oh, guerrieri, pop armaco, bravo, stacco, stretto, sacco, schioppo in spalla, parlo al fianco, parlo dritto, uso franco, un gran casco, un gran turbante, molto onor, poco contante, poco contante, poco contante. Una marcia mi fanno per montagne e per valloni, con le nevi e i soglioni, al concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni, che le palle in tutti i tuoni all'orecchio fa fischiare. Non più avrai quei pennacchini, non più avrai quel cappello, non più avrai quella chioma, non ti andrai quell'aria brillante. Non ti andrai farfallone amoroso, notte giorno d'intorno girando, belle belle turbando il riposo, narcisetto adoncino d'amor. Belle belle turbando il riposo, narcisetto adoncino d'amor. Illumino alla vittoria, alla gloria mi ritorna. Illumino alla vittoria, alla gloria mi ritorna. Alla gloria mi ritorna, alla gloria mi thank you.
John Tomlinson als Figaro uit Le Nozze di Figaro.
Berg en Dal met Padone.
En met Danny Praat, hij is hoogleraar in de klassieke oudheid, mag ik dat zo zeggen? Filosoof ook, Danny. Ja, je zit hier omdat over een kwartiertje zal het precies 100 jaar geleden zijn, Danny, dat er een einde kwam aan de Grote Oorlog, 1418. Precies om 11 uur zwegen de wapens. En dat 11e uur is ook meteen de titel van het boek van een collega van jou, historicus Pieter Serien, waarin hij de laatste 24 uur van de oorlog reconstrueert. En van elk van die 24 uur maakt Peter Serien voor Clara een podcast die je dus nu gewoon kunt downloaden. Het is een verschrikkelijk verhaal, want zelfs in die laatste minuten van de oorlog bleven er doden vallen, zowel bij burgers als militairen. Naar schatting 2700 mensen kwamen nog om in die laatste 24 uur van de oorlog. We luisteren even naar die podcast, naar een getuigenis van ene Marie Beck. Een vrouw uit de gemeente West-Oeter die sinds een half jaar in een vluchtelingenkamp in Normandië verblijft en daar het nieuws van de wapenstilstand te horen krijgt.
4 jaar miserie. En nu gedaan. Zoveel volk op straat. Fransen en veel Belgische vluchtelingen. De cafés waren meer dan vol. Er is schoon geld verdiend die dag. En zingen. Er ging iemand op een kist staan. Hij had een accordeon mee. La guerre est finie. Zong hij zo schoon. La guerre est finie. Dat ventje wist niet waarover hij zong. No zero. Ja, er waren helden. Mensen die deden wat ze moesten doen en die courage hadden. En koude en honger leden. Maar geen helden zoals in zijn liedje. Niemand riskeert zijn leven voor la gloire. Onze helden waren mensen die zoals alle mensen benauwd waren voor zulke verschrikkelijke dingen. Wij hielden ook kermis, maar enkel met enkele andere Belgische vluchtelingen. Wij aten een keer goed.
Ze aten een keer goed, zegt Chantal Patin, die hier Marie speelt. Maar tegen de avond kreeg Marie te horen dat in dat laatste uur een familielid nog was omgekomen. Hector Lefebvre, getroffen door de kogel van een sluipschutter. Hector, zo bleek achteraf, had zich van uur vergist en was een uur te vroeg uit zijn tranchée gekomen. Amper 29 was hij. Dit dramatische verhaal en nog veel andere krijgt u dus te horen in de vanaf nu 24-delige podcastserie van Het 11e Uur. Om ze te downloaden vindt u de nodige link op onze website. Danny, in het fragment horen we onze helden, ja, zijn toch ook maar benauwde helden. Die grote helden uit de antieke wereld, zijn die ook menselijk? Durf die ook angstig zijn? Bang? Benauwd?
Ik denk dat de realiteit, een collega van mij, Jan Verplaats, een filosoof in Gent, heeft daar ook boeken over geschreven, onderzoek naar gedaan, dat de realiteit van de oorlog is dat mensen ten eerste van nature niet geneigd zijn om anderen te doden. Er blijkt dat in conflicten dat heel veel mensen eigenlijk doelbewust ernaast schieten of helemaal niet schieten.
Is dat en zo? Ja, serieus?
Dat is wat collega Verplaatsen mij verteld heeft. En uiteraard geloof ik hem als compleet onkritisch collega. En natuurlijk is er ook angst. De manier waarop dat voorgesteld is in de epiek is totaal onrealistisch. Daar ben ik wel van overtuigd.
Maar als wij dan... Dus, want jij bent daar gepokt en gepazeld in die hele klassieke oudheid. Wat je dan krijgt te lezen vandaag als lezer, is dat dan een zeer verdraaide waarheid?
Wat krijgt te lezen waar...
In die antieke geschriften van jou?
In die antieke geschiedenis. Ja, als we dan terugkeren naar de antieke filosofie, dan wordt natuurlijk wel gezegd, iemand zoals Aristoteles of anderen denken na, wat is eigenlijk moed? Als je dan over een held spreekt, dan spreek je over iemand die moedig is. En zowel bij Plato als bij Aristoteles trouwens, wordt ook de nadruk opgelegd dat men wel degelijk moet weten ten opzichte van welk gevaar men zich bevindt. Iemand die door drugs of door alcohol, en er werd heel wat alcohol geschonken, heb ik gelezen tijdens de Eerste Wereldoorlog in de loopgraven, is volgens die antieke filosofie niet op zich moedig. Men moet weten welke gevaren men loopt en dan eigenlijk een rationele beslissing nemen. Niet het irrationeel op de vijand afrennen, maar eigenlijk op een rationele manier weten welke gevaren men loopt en dan toch ervoor kiezen om die zaken te doen. Nu, de moderne oorlogsvoering, als we die vergelijken met de antieke oorlogsvoering, plaatst de soldaten natuurlijk in een totaal andere context. Hè? Want de machinering, van, als dat een woord is, van de oorlog die zeker in de Eerste Wereldoorlog zich heeft voorgedaan, met mitrailleurs en artillerie, dat is een heel andere context dan één op één gevechten zoals we ons dat voorbeelden in de oude tijd.
Je schrijft ook over de memory of peace, of tenminste een collega's van jou in dat boek. Je kunt het eigenlijk van twee kanten bekijken. Die herdenkingsindustrie, zal ik ze maar noemen. Aan de ene kant kun je zeggen van, het is goed, het houdt ons alert. Nooit meer oorlog, hè? Dat idee. Maar het kan net zo goed, zeggen jullie, betekenen. We geven ze munitie om eigenlijk een verantwoordingsstrategie te formuleren voor waarom we moeten oorlog voeren. Dus je kunt op die gigantisch lange periode die we nu hebben zitten herdenken, 14-18, 4 jaar lang, daar kun je ook weer naar twee kanten naar kijken.
Ja, ik heb de indruk, ik hoop dat de herdenkingen die er geweest zijn, dat die toch niet een soort nieuw nationalisme teweeggebracht hebben, maar dat die inderdaad bij heel veel mensen de reflectie gebracht hebben dat, of men dat nu filosofisch-ethisch bekijkt, dan wel puur praktisch bekijkt, dat moderne oorlog in elk geval tot dergelijke desastreuze gevolgen leidt voor de burgerbevolking, voor de economie. Men zegt daar, ze aten eens goed op het einde van de Eerste Wereldoorlog, maar wat bleef er nog over om goed te eten? Dus dat de hele samenleving dusdanig uit de voegen kraakt en dat de gevolgen, zeker wanneer we dan naar de Tweede Wereldoorlog kijken met de hele ontwikkeling van nucleaire wapens, dat men wel beseft dat voor men een oorlog start, dat men eens heel goed moet nadenken over de gevolgen. Nu, dat is natuurlijk op zich geen filosofische reflectie. Hè. De geschiedenis van de filosofie over oorlog en vrede zou moeten leren dat men om andere, om ethische redenen, eigenlijk die oorlog niet mag starten.
Ja.
Maar er is ook de hele traditie van de just war, van de justum bellum, waarbij men wel degelijk legitimaties zoekt en vindt om oorlog te voeren.
Je zei aan het begin van ons gesprek, ik ben eigenlijk optimistisch van aard, maar tamelijk pessimistisch wat de toekomst betreft. Staan wij voor een...
Maar u had de vraag gesteld over mij persoonlijk.
Ja, ja. Dus, staan wij aan een vooraan van een derde wereldoorlog?
Ik denk dat, dat men altijd moet opletten als men kijkt naar de op zich toch vrij kleine aanleiding die de Eerste Wereldoorlog gestart heeft en welke mechanismen dan allemaal van bondgenootschappen en andere berekeningen in gang gezet zijn en de een het ander veroorzaakt, dat men altijd heel voorzichtig moet zijn bij wat er gebeurt. Als we zien dat in een land zoals Syrië verschillende grootmachten tegelijk met allemaal andere agenda's daar toch op een heel kleine regionale periode actief zijn. Als we kijken naar iemand zoals Trump, die misschien, ik weet het niet, wel eens zou kunnen besluiten als de grond onder zijn voeten te heet wordt om de bevolking af te leiden of de heer Mueller af te leiden door ergens een conflict te starten. Dat zijn allemaal zaken die we uit de geschiedenis kennen en waarvan we toch moeten zeggen, misschien leven we inderdaad in gevaarlijke tijden.
Romeo en Juliet van Prokofjev. Het is een ballet eigenlijk, hè? Uit 1937. Dat wil je laten horen, Danny? Praat.
Omwille van de... Dit is dan... Het ene vorige fragment was een beetje ironisch tegen het militarisme. Dit is een fragment dat in zijn kracht van de muziek eigenlijk agressie weergeeft.
Thank you. Prokofjev, een heerlijke dans uit Romeo en Julia. Romeo en Juliet, met trouwens het Brussels Philharmonic. Danny Praat, wat is jouw credo?
Ik heb niet echt een credo, maar als u mij vraagt om een motto weer te geven, dan zou ik iets kiezen van Paulus, bizar genoeg, van de apostel Paulus. Onderzoekt alles, behoudt het goede. Een motto dat mij zeer rationeel lijkt. Een open geest houden, zoveel mogelijk lezen, zoveel mogelijk over de dingen nadenken en dan zelf een beslissing nemen van wat u bevalt of niet.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.